De paus. De twee felle zanners hadden elkaar veel te vertellen. Ze hadden zich geïnstalleerd aan een lage tafel in herberg Fischerhus. Anselm nam een grote slok en vertelde over zijn succes bij het infiltreren van de kliek van machtige geestelijke en adellijke families. Ik kan elk moment een uitnodiging verwachten voor een gesprek met paus Nicolaas, zei hij vol trots. Ik heb nu aardig wat vrienden op belangrijke posities. Hierop verhaalde Darra over zijn wederwaardigheden. Het wachten op de keizer in Aken en het mislukken daarvan. Zijn overhaaste terugreis naar Keulen om Lodewijk daar te ontmoeten en de verrassing toen bleek dat Rorik daar was. Dus Rorik is goede vriendjes met de keizer geworden? Vroeg Anselm. Ja, daar ziet het wel naar uit. Ze zijn bezig met een of ander groot plan waar Lotharius waarschijnlijk het slachtoffer van gaat worden. Opgewonden onderbrak de aartsdiaken Darra. Dat betekent dat hij zich keert tegen zijn leenheer. Hij verbreekt zijn gelofte aan de koning van Lotharingen. Dat klopt. De gelukzoeker heeft niets aan de machteloze Lotharius. Lodewijk kan hem aan soldaten helpen om het gebied van zijn neef over te nemen. Als Rorik de opstandige Friezen weet te onderwerpen, is er weer één Frankisch Rijk met Rorik als leenman van Lodewijk. Hierop vroeg Anselm wat dat betekende voor Darra. Wel, ging deze verder, ik kan dan weer terugkeren in mijn rol van meier in Velesan. Mijn ambitie om heel Kinhem in handen te krijgen, krijgt wel een knauw. Maar wie weet wat er nog in het verschiet ligt. Op de naamdag van Sint Livinus word ik verwacht voor een nieuw gesprek met de keizer. En met Rorik en een aantal edelen. Eerst gaat de keizer nog in gesprek met de paus. Paus Nicolaas had geduldig geluisterd naar de uiteenzetting van de twee edelen die voor hem waren gezeten. Hij vond het verwerpelijk dat de keizer van plan was Lotharingen te ontfutselen aan zijn neef Lotharius. Maar de combinatie van gebeurtenissen waarover hij te horen kreeg, bracht hem meer en meer tot de overtuiging dat het plan in het belang van de christelijke kerk was. Eén groot Frankisch Rijk waardoor de problemen zowel in het oosten als in het westen konden worden opgelost. De bemoeienis van patriarch Photius van Constantinopel met Oost- en Midden-Europa zinde hem allerminst. En waar de kerstening van Scandinavië succesvol verliep, was het verlies van gebied in West-Europa aan het kalifaat een klap voor de kerk. In het plan wat hem nu werd voorgelegd, zou het kustgebied worden veroverd door graaf Rorik en moest deze zijn stamgenoten uit het noorden verleiden tot invallen over de rivieren in het gebied van het kalifaat. Tegelijk zou Lodewijks leger de oostgrens van het kalifaat binnenvallen, waardoor West-Frankeland weer terug kon keren aan de boezem van de kerk. De keizer had een overeenkomst gesloten met Ratislav van Moravië en met Michael van Bulgarije. De laatste zou Constantinopel aanvallen en zo een stevige buffer vormen tegen het oostelijk kalifaat. Nicolaas voelde zich als hoeder van de kerk verheven boven de keizer. Het gevaar Lodewijk als sterke keizer kon hij bezweren door een alliantie aan te gaan met Carloman. Deze was al meerdere keren tegen zijn vader, de keizer, in opstand gekomen. Dat zou een mooi tegenwicht vormen voor een te grote macht van Lodewijk. Al met al was Nicolaas tevreden gestemd na zijn onderhoud met de keizer. Hij herinnerde zich dat hij over 3 dagen een aartsdiaken uit het gebied van graaf Rorik op audiëntie zou ontvangen. Misschien was daar nog interessant nieuws te vernemen. Op de bijeenkomst op de naamdag van Sint Livinius werden de plannen voor een gecoördineerde militaire operatie tegen Lotharingen, het kalifaat en het Byzantijnse Rijk verder uitgewerkt. Er werd gesproken over troepenverplaatsingen naar het westen, over te voeren gesprekken met vikingen in Engeland en Scandinavië, over de aanval van Michael op het Byzantijnse Rijk die in het komend voorjaar was gepland, en de financiële ondersteuning. Hierbij was het pauselijk hof van belang. Darra wist nu wat zijn rol in het geheel zou zijn. Daar sprak hij over met Anselm terwijl ze een wandeling door de stad maakten. Vanaf de Romeinse brug naderden ze de bouwplaats waar de nieuwe kerk in aanbouw was. Plotseling siste Anselm: ongelooflijk! Hij wees naar het bouwterrein. Kijk daar! Daar staat Kibbe. Toen Darra in woede ontstak en aanstalten maakte om het terrein te betreden, legde hij zijn hand tegen diens borst. Wacht! Laten we dit slim aanpakken. Dit kan wat voor ons opleveren. Ik heb morgenmiddag een audiëntie bij de paus. Misschien kunnen we de aanwezigheid van Kibbe onder zijn aandacht brengen. Dara wist zijn woede te bedwingen. Je hebt gelijk, maar de paus is niet de weg. Dit is iets waarmee ik beter naar Rorik en misschien wel de keizer kan gaan. Stel je voor, we kunnen hen de opstandelingenleider van Frisia bezorgen. Hij lachte grimmig bij deze woorden. Ze stonden boven op het gewelf bij de balustrade en konden hierboven goed de kruisvorm van de kerk zien. Ze keken neer op het terrein beneden, waar werklieden bezig waren met de funderingen van verschillende steunmuren. Kijk, zei Cornelius, omdat we daar en daar extra steunberen maken, kunnen we de kerk zo groot maken. De zwaarte van de vieringstoren moet opgevangen worden door extra steunen aan de buitenzijde van de muren. Maar je kunt je muren niet gewoon dikker maken, zodat die sterker zijn? Dan kan er toch een zwaardere en grotere toren op, vroeg de paus hem. Nee, dat werkt niet. Dan moeten we alsnog binnen de kerk pilaren plaatsen om het gewicht te kunnen dragen. We hebben de kerk groter gemaakt dan het oorspronkelijke plan behelsde en dat vraagt nu ook om een hogere toren. We gaan dus hoger opbouwen dan gepland. Het wordt de indrukwekkendste kerk van de christelijke wereld. Dan reikt deze nieuwe basiliek werkelijk naar de hemel. De paus boog zich achterover om de wijzende vinger van de bouwmeester te volgen. Daarbij raakte hij zijn evenwicht kwijt. Hij deed een stap, een extra stap, en daardoor kwam hij op een losse plank te staan, die onder zijn voeten begon te schuiven. Een deel van de balustrade viel weg, terwijl de paus weggleed. Cornelius wist het gewaad van Nicolaas te grijpen, voordat deze in de diepte verdween. Maar de voorwaartse beweging was al ingezet, een val was niet meer te voorkomen. Met afgrijzen zag Kibbe hen naar beneden storten. Door het gewaad van de paus dat om beide mannen heen wapperde, leek het of er een grote vogel door het luchtruim scheerde. Maar dan wel een vogel die uit de lucht werd geschoten. De grond kwam onafwendbaar snel dichterbij. Nog voor het geluid van de klap hem bereikte, kwam hij in beweging en daalde zo snel mogelijk af. Beneden heerste grote consternatie. De ambachtslieden en sjouwers renden door elkaar of vielen op hun knieën naast de lichamen. Sommigen jammerden en anderen zeiden in stilte een gebed. Mensen kwamen van buiten het werkterrein oprennen. Binnen de kortste keren verzamelde zich een menigte en toen het bericht rondging dat de paus hier dood lag, klonk meer geweeklaag op. Gerhard zag Kibbe en trok hem direct mee naar de straatkant, weg uit de drukte. Wat is er gebeurd? Jij ging toch naar boven met meester Cornelius en de paus? Kibbe knikte bevestigend en zei, de paus gleed uit over een losse plank en meester Cornelius probeerde hem tegen te houden in zijn val. Toen gingen beiden over de rand. Op dat moment hoorden ze een hevig gerommel. Kijk, riep Gerhard, de toren stort in. Hulpeloos zagen ze grote brokstukken neerdalen op het werkterrein, waar de massa zich rond de lijken bevond. Toen de grote stofwolken waren opgetrokken en de wereld weer tot rust leek gekomen, zagen de twee mannen dat een aantal mensen bedolven lag onder het puin. Er waren vele gewonden. Enkele probeerden zich uit het puin te bevrijden. Kibbe zag een enkele arm uit de steenhoop steken, een vinger maakte een spastische beweging en viel stil. Ze begonnen direct brokken steen te verplaatsen om slachtoffers te bevrijden. Het was onbegonnen werk. Er waren gewonden die moesten worden geholpen en er moesten meer mensen en materiaal komen om de slachtoffers onder het puin vandaan te halen en de doden te bergen. De klap was door de hele stad te horen geweest en al snel kwam er hulp. De Benedictijner monniken waren het eerst ter plekke. Zij bevrijden uiteindelijk het lichaam van de kerkelijke leider uit het puin en droegen hem naar hun klooster. Daar vervoegde zich even later Gunther, de voormalige aartsbisschop van de stad, met enige lagere geestelijken. De vraag was wie er recht had op de verzorging van het lijk van de paus. De monniken waren niet genegen tegen het lijk af te staan. Ze vielen tenslotte niet onder het gezag van de bisschoppelijke rangorde, maar direct onder dat van de paus. Toen de Omeyaden Rome innamen in 858, was de paus naar Keulen gevlucht en hij nam daarmee de taken van aartsbisschop Gunther op zich. Die werd van zijn functie ontheven en in 863 zelfs geëxcommuniceerd. Die vernedering kon nu ongedaan worden gemaakt. De ambitie van de voormalige aartsbisschop was onverminderd en nu was zijn kans. Als hij het lichaam van de overleden paus in handen had, zou hij misschien zelfs verheven kunnen worden tot de allerhoogste kerkelijke positie. Lodewijk en vele andere machtige mensen zouden hem hier zeker in steunen. Gunther wist zich na een kort onderhoud met de keizer verzekerd van diens steun om het lichaam van de paus te claimen. Hij kreeg een aantal soldaten mee om de overname van het lijk af te dwingen. Anselm maakte zich klaar voor zijn audiëntie met de paus toen de klap kwam die de stad op haar grondvesten deed schudden. Al snel ontstond er groot rumoer. Hij hoorde iemand roepen: "De paus is dood." Vol ongeloof volgde hij de vele mensen die zich in dezelfde richting begaven. Dat kon toch niet waar zijn? Net nu hij op het punt stond de kerkvorst te spreken. Tegenspoed op tegenspoed. De stofwolken hingen nog in de lucht toen hij Darra bij het bouwterrein zag. "Wat is er gebeurd?" "Ik hoorde dat de paus boven op de kerk stond om het werk en de stad te overzien. Meester Cornelius moest hem uitleg geven over de vorderingen die gemaakt waren bij de bouw." Dit was een geluk bij een ongeluk, dacht Anselm. Er zou een nieuwe paus moeten worden gekozen en Gunther was een machtig en rijk man. Het zou Anselm ook geen windeieren leggen als Gunther de juiste kaart wist te spelen. Hij bedacht zich nog iets. "Darra, jij zei toch dat je hoorde dat Kibbe de assistent van meester Cornelius was?" "Ja, dat werd mij verteld." "Waar is hij? We moeten hem opsporen. Dan klagen we hem aan voor de moord op de paus." Darra reageerde enthousiast. "Wat een ingenieus plan, Anselm. Ik heb hem al bekendgemaakt als onruststoker, heiden en opstandeling bij de keizer. Hij zal zeker ter dood worden gebracht. Ik kan als beloning terug naar Velesan met het leger van Rorik en jij krijgt misschien wel de mogelijkheid een nieuw bisdom op te zetten." Om de bewoners van de stad te informeren werd een platform opgericht op het marktplein. Hoogwaardigheidsbekleders van de kerk en voorname edelen waren daarop gezeten. De markt stroomde vol met nieuwsgierigen. Gunther wilde zich als belangrijkste inwoner van Keulen tot de massa richten. Dat leek Anselm geen goed idee. "Laat mij het woord doen," zei hij tegen Gunther. "Gezien de geschiedenis die u heeft met Nicolaas, is het beter even op de achtergrond te blijven." De voormalige aartsbisschop zag de wijsheid hiervan in. Hij snapte dat hij zijn ambitie beter kon verwezenlijken wanneer hij ook brede steun onder de inwoners had. Elke tegenstelling met de overleden paus diende gladgestreken te worden en uit het geheugen gewist. Daarom stemde hij in met de aartsdiaken. Anselm richtte zich vervolgens tot de toegestroomde menigte en verhief daarbij zijn stem. "Onze paus is het hoofd van de hele christelijke wereld. In Constantinopel noemen ze hun patriarch Photius de Grote. Maar er is maar één die het recht heeft op die bijnaam en dat is onze paus Nicolaas. Hij heeft duidelijk gemaakt dat hij als opvolger van Petrus boven ieder staat in de christelijke wereld. 8 jaar lang heeft hij de macht en glorie van de kerk vergroot. En nu is hij vermoord door een Friese schurk, een heiden die middels een smerig spel de meute in Frisia wist op te hitsen tegen hun heer, graaf Rorik. Hij heeft een poging gedaan om de heer van zijn woonplaats om het leven te brengen. Daarin heeft hij gelukkig gefaald. Hij wees naar Darra. Deze edelman, Darra van Alverichem, was zijn doelwit. Hij is naar de keizer gekomen om een terechte straf voor de bandiet te verkrijgen. Kennelijk is de schurk ons achterna gereisd om een nieuwe poging tot moord te ondernemen en te verhinderen dat de keizer zou worden ingelicht. Nu blijkt dat deze heiden zijn pijlen ook op de kerk heeft gericht. Hij wist op een slinkse manier het vertrouwen van meester Cornelius te winnen, zodat hij in staat was paus Nicolaas te vermoorden. Ik roep iedereen op die informatie heeft over deze Kibbe. Meld u, de schurk verdient de dood."